Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag ben jij, Marit Smit, mijn gast.
Ja.
En je bent niet zomaar een gast, want je bent ook spreker, op het komende Empower Women event, 14 oktober 2025. Wat leuk.
Ja, zo is het.
Ja.
Ja, hartstikke leuk.
Dus je zei ja, en je zei ook ja tegen onze videopodcast.
Uiteraard.
Dus,
dus hier zitten we.
Hier zitten we.
Ja.
En jij bent mentor onder bewustzijn.
Ja.
Leg eens uit, wat heb jij met dat onderbewuste?
Ja, wat heb ik met het onderbewuste? Nou, ik ben erachter gekomen, dat was voor mij een life-changing inzicht. Dat is dat 90% van alles wat wij voelen, denken en uiteindelijk ook doen, komt uit het onbewuste brein. Dus als je iets wil veranderen in hoe je iets dagelijks ervaart, hè, bijvoorbeeld prestatiedruk, onzekerheid, mijn expertise, dan moet je daar zijn, in dat onbewuste brein.
Hmm. En jij zat in de corporate wereld.
Klopt, ja.
PwC?
PwC, ja.
En wat gebeurde er? Want daar ontdekte je, daar kwam dat onderbewuste opeens naar boven, of opeens.
De ontstaansgeschiedenis.
Ontstaansgeschiedenis.
Ja, nou, wat er gebeurde is dat ik twee coaches onder mijn hoede had en die liepen vast door faalangst. Dus waar je eigenlijk wil dat starters dingen gaan uitproberen en vooral gewoon gaan doen, merkte zij van ik vind het allemaal zo spannend, ik wil het allemaal in één keer goed doen. En dat was eigenlijk een soort freeze waar ze in konden komen.
Waren dat vrouwen?
Eén vrouw, één man.
Eén vrouw, één man.
Ja, en toen dacht ik, hoe kan dat nou? Dus het is eigenlijk een persoonlijke frustratie geweest, dat ik dacht, hoe kan je nou wel snappen wat er van je verwacht wordt en het daar ook helemaal mee eens zijn. Hè? Dus zij zeiden ook, als ik met ze sprak in een coachgesprek, van tuurlijk, ik moet gewoon dingen gaan doen. En ik weet dat jullie willen dat wij gewoon fouten maken, want zo leer je.
Mm-hmm.
Maar toch word ik zo nerveus dat ik het niet doe als de kans zich voordoet om bijvoorbeeld een presentatie te geven of wat dan ook. Dus een persoonlijke frustratie van hoe werkt dat dan in je hoofd? Waar komen je gevoelens vandaan? En waar komen je gedachten vandaan?
Wat was dan de frustratie dat je het niet toen niet kon veranderen?
Ja, dat ik ze niet weer in beweging kreeg. Want? Dus dat je met iemand zit en dat je gewoon ziet, ze wil wel, of hij wil wel, maar het lukt niet.
Maar hoe ben je dan?
En hoe kan dat?
Want je bent erover na gaan denken en hoe kwam dat onderbewust dan naar boven?
Nou, dan ga je een beetje onderzoek doen.
Ah.
Dus dan kijk je eens rond en dan kom je van het ene in het ander. En toen heb ik dit ontdekt eigenlijk. Van oké. En eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet iets, het is sowieso niet iets nieuws.
Mm-hmm.
Maar ik heb de indruk dat we in meer de coach- en persoonlijke ontwikkelingswereld veel willen doen met het cognitieve. En dus we willen het begrijpen, zelfinzicht, reflecteren. Heel rationeel allemaal. Als je bijvoorbeeld kijkt naar traumabehandeling, is bijvoorbeeld EMDR natuurlijk een methode die heel veel wordt ingezet.
Ja.
Dat is eigenlijk ook gewoon een methode om bij dat onbewuste brein te komen. Ik gebruik weer een andere methode, maar het is eigenlijk niet in die zin iets nieuws. Het is vooral iets waarvan ik denk, dat wordt kennelijk nog niet zoveel ingezet als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling en meer dingen waar je in je carrière tegenaan kan lopen.
Dat EMDR, om even te verklaren, dat is die rapid eye movement, hè?
Ja.
Dat je gaat, en dat heeft ook een link naar het onderbewuste, toch?
Ja, dat is in mijn beleving, zoals ik het begrijp, ik heb daar niet voor gestudeerd.
Nee.
Maar is dat inderdaad ook een methode om bij het onbewuste brein te komen?
Maar jij zegt, er wordt in coaching gekeken naar het rationele.
Ja.
Maar eigenlijk komt ons gedrag komt voort uit het onderbewuste, het onbewuste. Ja. Dus daar heb je wat te doen.
Zo kijk ik ernaar.
Ja. Ja.
Als ik zeg van oké, als de neurowetenschap zegt van het is ongeveer 90% wat daar vandaan komt. Ja, waarom ga je dan niet daarheen om zoiets als onzekerheid op te lossen?
Ja. Dus je was in je baan als consultant bij PwC. En het frustreerde jou dat je die mensen die op jouw pad kwamen, die coaches, dat je niet in beweging kon brengen?
Klopt, ja.
Ben je dat toen gaan toepassen daar?
Nee. Ik ben me toen eerst gaan verdiepen. Vervolgens dus op een methode gekomen waar ik uiteindelijk in ben getraind. En dat ben ik gewoon in mijn eigen netwerk gaan inzetten. Gewoon eerst om maar eens te onderzoeken van oké, maar werkt dit dan?
Uh-huh.
Want er kan alles mooi verteld worden van oké, dit is dan de methode.
Ja.
En daar geloof ik overigens sowieso niet zo in. Ik denk dat er heel veel verschillende manieren zijn om ergens te komen. Dus ik ben het gaan onderzoeken. Ik ben het gaan inzetten in mijn eigen netwerk. En dat is dus uit de hand gelopen. Omdat dat gewoon zo effectief bleek te zijn.
We hadden het net over. En dat is vorig gesprek uit de hand gelopen.
Ja.
En dat waar het allebei over eens dat waarschijnlijk je passie is die je dan raakt. Dat wat je te doen hebt in deze wereld. En ik ben het met je eens dat er geen één techniek is, maar dat het je in je leven vul je goodie bag met verschillende dingen.
Ja, gezegd.
Ja. Ja, die heb ik gepikt hoor, van de Niese Dessen. En je vult dingen in, hè? Je hebt je levenservaring en je komt bepaalde theorieën tegen. En die moeten ook bij jou passen.
Exact.
Want ik denk dat je het hebt over die Rapid Resolution Therapy.
Ja, klopt. Ja, dat is de methode waar ik in getraind ben.
En dat heeft te maken met het verschuiven van perspectief, klopt dat?
Ja.
Hoe jij dingen ziet. Ik moest denken, ik ben een NLP'er.
Het heeft zeker...
Het heeft overlap, hè?
Ja, absoluut. Dus RT is zeker beïnvloed door wat NLP heeft
gezegd in de
wereld. Ja, is dat zo? Ja, absoluut.
Wat ik zag staan, verschuiving van perspectief. En als eigenlijk wat je met NLP doet, dan leg je een mooiere, een lichtere ervaring leg je bovenop de zwaardere ervaring, de negatieve ervaring.
Ja.
Waardoor die negatieve ervaring op de achtergrond verdwijnt of helemaal verdwijnt.
Ja.
Hoe werkt dat met Rapid Resolution Therapy? Dan kan je er wat over zeggen, hoe dat werkt?
Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Het is altijd lastig om dat te duiden zonder zeg maar echt iets voor te doen, om het zo te zeggen.
Mm-hmm.
Maar het is inderdaad het verschuiven van perspectief. Dus het is heel erg kijken, hoe interpreteert dat onbewuste deel van het brein hetgeen wat er gebeurd is? En hoe kun je die interpretatie veranderen? Zodat het niet meer in de weg zit en het niet meer een bepaalde zenuwachtigheid in het hier en nu genereert. Mm. Om even één dwarsstraat te noemen.
Ja.
Dus het gaat heel erg over dat onbewuste brein trainen in... Ja, eigenlijk wat is veilig en wat is onveilig? Want dat is eigenlijk het enige wat natuurlijk het onbewuste brein kent. Hè? Het is of veilig of het is onveilig.
De fight and flight.
Ja, en als iets in een bakje onveilig zit, ook al weet je rationeel dat het wel veilig is, dan zul je er iets van een angstprikkel bij krijgen. Iets van een stress. En dat kan gewoon lichte zenuwen zijn tot echt gewoon paniekaanval, zeg maar.
Ja.
Dus dat wil je veranderen door dat onbewuste brein mee te geven. Hé, dit heb jij in een bakje onveilig gestopt, maar het is eigenlijk veilig.
Ja.
En dat kan je dus ook doen door de taal van het onbewuste te gebruiken. Dus denk aan metaforen, verhalen, symbolen.
Ja.
Allemaal dingen die je ook wel uit NLP zult herkennen, denk ik.
Ja, zeker, zeker. Ja. En ik vind dat toch is het wat bij jou past en hoe jij het toepast, zo'n therapie. Want dus een groot deel ben jij het in dit geval die dan dat gebruikt. En doe jij weer op jouw unieke wijze, denk
tuurlijk.
Ik. Hè?
Ja, tuurlijk. Ja. Je geeft altijd ergens weer je eigen draai aan. En het gaat natuurlijk ook heel erg over connectie. Dus het snappen van, waar loopt iemand die tegenover je zit tegenaan? En als dat iemand is die in een wereld rondloopt waar je zelf vandaan komt, dan gaat dat sneller. Ja,
ja, dan ben je ervaringsdeskundige zelf. Hè?
Ja.
En ik weet met NLP, mij is geleerd door degene die het mij ooit hebben geleerd. Nou, met 3 sessies moet je iemand wel vooruit geholpen hebben. Is dat met jouw theorie ook zo?
Ja, nou 3 sessies niet. Ik werk 3 maanden met mijn vrouwen en ik zie ze in principe om de week. Ligt een beetje aan de agenda of dat ook zo loopt. Maar het uitgangspunt is hetzelfde.
Ja.
Dus het is geen eindeloos verhaal. Want wat we dan zeggen, en dat bedoel ik compleet neutraal, maar als het me niet in die tijd lukt, heb ik op dat moment niet de skills die ik zou moeten hebben om jou dan verder te helpen. Dus het is ook altijd mijn verantwoordelijkheid dat mijn klant verder komt.
Ja.
En want ik ben degene die dat onbewuste brein snapt en die taal spreekt.
Ja.
En als me dat niet lukt, in inderdaad een x-aantal sessies, dan moet ik gewoon constateren, ik ben op dit moment nog niet vaardig genoeg.
Mm. Of kan het ook zijn dat iemand niet klaar voor is?
Nee, daar geloof ik niet.
Nee. Oké. Okay. Nou, interessant.
Ja, als iemand niet opkomt dagen in de sessie, dan houden ze het natuurlijk op. Maar...
Tuurlijk. Maar je zegt, ik zag gedreven en getalenteerde vrouwen vertrekken toen je in je consultancy-rol zag. Was jij dat ook? Was je ook gedreven en getalenteerd en dat jij uiteindelijk vertrok? Want ik dacht, is dat...
Ik zeg over dat eerste is moeilijk altijd een beetje om over jezelf te zeggen. Hè? Ja.
Dat je getalenteerd was?
Ja. Nou ja, dat vind ik nogal altijd wat over jezelf te zeggen. Maar het ging goed met mij in mijn carrière. En ik ben niet vertrokken omdat ik het niet meer leuk vond. Dus in die zin gaat dat niet over mij. Gaat het echt om de vrouwen die ik om me heen heb gezien.
Ja.
Nee, ik denk wel... Kijk, dus het is ontstaan bij wat ik zag bij coaches.
Ja.
En pas later ben ik eigenlijk gaan zien van... Hé, maar dit is misschien een stukje in de puzzel van meer diversiteit... Want ja, je kunt als organisatie, als corporate aan die vrouwen trekken en ze omhoog willen halen in de organisatie. Maar dat gaat niet duurzaam werken als er bij die vrouwen zelf intern allerlei onbewuste patronen draaien die gewoon ontzettend veel energie kosten.
Ja.
Dus daar ben ik op een gegeven moment opgekomen dat ik dacht van hé, maar hier ligt dan iets voor mij om te doen.
Ja. Ja, dus die vrouwen, maar is het ook niet zo dat die vrouwen Je zag getalenteerde vrouwen vertrekken. En het was misschien of ook omdat het onbewuste brein niet gesnapt werd, niet aangesproken werd, wat jij nu wel doet.
Ja.
Maar dat ook de talenten onderbelicht blijven, dat het naast elkaar... Hè?
Ja, dat zou kunnen. Ik denk waar ik vandaan kom, dat er wel echt een focus was op wat is nou echt al jouw 8 en hoe krijgen we dat naar een 10?
Mm-hmm.
In plaats van, oké, dit is jouw 4 in vaardigheden en dat moet nog naar een 6. Dus ik kom wel echt uit een organisatie waar ze, vind ik, zeggen van... Oké, het gaat erom dat iedereen waar die al goed in is, daar nog beter in wordt.
Dat is super.
Dat is het mooie, denk ik, van de meeste corpus. Het is super resultaatgericht. Dus hoe komen we nou als team bij dat resultaat?
Ja,
ja, niet door iedereen zijn 4 te bekijken en daar een 6 van proberen te maken.
Maar waarom zijn er dan toch vrouwen die bij jou kwamen? Of die coaches die je zag, die dan...
Omdat ze leeglopen.
En waar lopen ze leeg op dan?
Nou, omdat ze dus merken, goh, het gaat eigenlijk hartstikke goed.
Ja.
Ik vind het heel leuk.
Ja.
En toch ben ik onzeker. Toch weet ik op zondagavond al, oké, dinsdag heb ik zo en zo een meeting. Daar ga ik nerveus worden.
Ja.
Of ben ik nu al nerveus voor, want ik ben het aan het voorbereiden. En ik denk, oh jee, ik ben daar eigenlijk niet de expert op. Maar ik moet wel de lead pakken in die meeting. Ik noem maar even een paar voorbeelden. Ja, dat op een gegeven moment breekt dat je op. En ga je ook denken... Nou ja, als dit het is, als dit het me moet kosten, wil ik het dan wel.
Ja.
En dan haken ze af.
En zijn het meer vrouwen dan mannen? Want jij werkt met vrouwen, toch?
Ja, ik werk alleen met vrouwen. Ik denk dat het ook bij mannen speelt. Ik denk dat het in essentie veel meer gaat over vrouwelijke energie, vrouwelijke kenmerken, vaardigheden en mannelijke. En dat we dat allebei in ons hebben, of we nou man of vrouw zijn. Of nog op een andere manier ons identificeren. Maar ik denk wel dat... Als ik kijk naar de wereld waar ik uitkom, dat het wel voornamelijk vrouwen zijn die ergens in dat middelmanagement afhaken en dan dus niet doorstromen. En dat voornamelijk komt omdat ze gewoon leeglopen op dingen die in mijn beleving onnodig zijn.
Zonde, hè? Want je noemt diversiteit en volgens mij elke grote corporate heeft absoluut die box af te tikken, hè? Tik in de box.
Ja, en willen het ook volgens mij.
Willen het ook, zeker.
Ja, want ook weer vanuit het resultaat gericht. Het is gewoon beter voor je resultaat om met diverse teams te werken.
Maar zonder dan toch dat die vrouwen dan verdwijnen.
Ja, daarom.
Dus,
en ook voor henzelf is het gewoon zonde. Want ik spreek ze ook heel vaak als ze dan dus weggaan uit die veel eisende omgeving en naar een baan gaan waarvan ze zeggen, nou, het kan hier allemaal wat rustiger. En dan hebben ze dus ook vaak wat minder stress.
Mm-hmm.
Maar dan fluisteren ze me ook wel eens toe. Het is ook wel een beetje saai.
Mm.
Dus de uitdaging die er ook in zit, in dat prestatiegerichte, dat is ook wel iets wat ik zelf ook destijds altijd heel erg leuk vond. We gaan altijd voor die team.
Ja.
Dus ja, als je dat leuk vindt, dan wil je misschien liever in zo'n organisatie blijven.
Ja, ja. En je zegt, je verandert de overtuigingen die in dat onbewuste brein zitten. En door die, je ziet in ieder geval dat de mensen die bij je komen, de vrouwen, even over de vrouwen, ze piekeren, er is prestatiedruk, er is onzekerheid, er is stress, er is spreekangst. Wat is nou, waar is het meest, wat het meest boven komt drijven?
Ik doe het niet goed genoeg.
Dat hè, toch hè?
Waar dan toch wel vaak weer onder zit, ik ben niet goed genoeg. Dus dat is ook een hele...
Ja.
Het zit heel erg in onze taal, denk ik, dat we dat direct zeggen. Terwijl als je het echt afpelt, gaat het toch vaak wel over... Nee, ik twijfel of ik wel de juiste afslag heb genomen. De juiste keuze heb gemaakt over dingen die in projecten gebeuren. Waar ze dan dus 's avonds over gaan piekeren.
Dat is een hele andere. Hè? Dat vind ik wel mooi dat jij dan weet af te pellen van... Ben ik goed genoeg of...
Waar gaat het nou
afslag
over?
Heb genomen, dat is een wezenlijk verschil.
Ja, maar weer heel veel in onze taal zit op identiteit. Hè? Dus we zeggen van, ik ben bang.
Mm-hmm.
Ik ben nerveus. Ik ben een piekeraar. Ik ben onzeker.
En
ik
je
zeg,
bent
nee, dat ben je niet. Dat ervaar je. Dus ik zeg niet dat dat waar is.
Mm-hmm.
Maar ik zeg, ik kijk altijd vanuit alles wat we voelen. En alles wat we denken, is niet wat wij zijn.
Nee.
Want er is ook een moment dat je dat niet denkt. En op het moment dat je het niet voelt. En jij bent er nog steeds.
Ja.
Dus.
Maar ze zeggen van vrouwen dat die overdenken. Dus dat piekeren. Wij zijn heel goed in het overdenken. Dat we in die loops komen. Dat je niet meer uitkomt. Je blijft maar...
Ja, dat is wat ik piekeren noem, ja.
Ja, exact. Ja. Exact. Ja. Ja, het overdenken, piekeren, ja.
Ja.
Er zit natuurlijk ook... Ik denk altijd van elke kwaliteit zit de positieve en negatieve kanten aan. Hè?
Exact.
Ja, alleen als het jou gaat belemmeren, dan is het niet goed meer.
Nee, dat is het. Want vaak vrouwen die goed zijn in piekeren... om het zo te zeggen, zijn ook gewoon heel goed in inderdaad nadenken van oké, als ik hierheen wil, ik projecteer dat naar de toekomst en ik ga verschillende routes bedenken om daar te komen. Zij zullen de meeste verschillende routes verzinnen.
Fantastisch.
En zij zullen ook bedenken, wat kan er allemaal misgaan op die route naar dat doel.
Ja.
Dus wat je zegt, ben ik helemaal mee eens. Het heeft altijd twee kanten.
Net zoals de muggenzifter, die je ook heel graag in je team wil. Alleen, als je alleen maar muggenzifters hebt, dan kom je geen stap verder. En de mensen die voor resultaat gaan, dan kom je wat sneller.
Ja.
En maak je wat sneller stappen. Maar ja, als je allemaal resultaatgerichte mensen hebt, zul je veel risico's op je hals halen waarschijnlijk. Ja. Of eerder risico's lopen.
Ja.
Ja. Dus meer headspace en zelfvertrouwen, zeg jij. Dat, wat is headspace?
Nou, ik denk dat headspace voor mij is, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar voor mij is het denk ik dat je weet, ik kan iets voorbereiden, wat je bijvoorbeeld lastig vindt in je werk. En dan kan je het daarna ook parkeren. Hè, dus je weet dat je maandag een bepaalde meeting hebt, die heb je voorbereid en daarna is het ook gewoon klaar in je hoofd. Ja. En dan heb je de ruimte om gewoon in je privéleven aanwezig te zijn. En lig je er dus niet wakker van. En ben je dus ook niet in het weekend dat de hele tijd ergens op de achtergrond aan het doordraaien.
Ja.
Van, oh ja, dan moet ik dat doen. Nee, je hebt het voorbereid en klaar. Dus ja, peace of mind, meer rust.
Dus heb je in plaats van al die gedachten aan het rond zijn, hoe zeg ik dat?
Rondzingen.
Rondzingen, dank ja. je. Dat heb je dan geparkeerd, klaar. Dus heb je ook meer ruimte voor andere dingen.
Ja, heel cliché, gewoon aandacht in het nu. Aandacht voor wat er nu speelt. Zodat je ook al je energie altijd in het nu hebt.
Ja.
Dat is het enige waar je wat mee kan natuurlijk.
En ik vind het wel interessant, want je zegt, het is, wat we nu zeggen is heel rationeel. Dus als je dat dan in het onderbewuste gaat aanspreken, ja, dan ga je het ervaren.
Ja, want je moet het met een andere taal naar het onbewuste brengen.
Exact.
Ja,
want het is wel makkelijk gezegd, hè, van meer ruimte in je hoofd, je moet het parkeren. Maar ja, hoe dan?
Hoe dan? Ja.
Ja. Ja.
En je moet het specifiek maken. Dus een van de dingen die verschillend is tussen onbewust brein en bewust brein is, bewuste brein snapt abstracties, algemeenheden, theorieën. Het onbewuste brein niet.
Nee.
Die snapt het alleen als je het heel concreet maakt. En daarom zeg ik ook altijd tegen mijn klanten, we maken eerst heel concreet, waar wil jij staan over 3 maanden? Hoe ziet dat er voor jou uit? En dus ze komen daar binnen met, ja, ik voel me gewoon heel onzeker in dit soort situaties. Oké, maar hoe zou je je dan wel willen voelen?
Ja.
En dat moet heel specifiek worden voordat je er iets mee kan.
Want eigenlijk, ik zit te denken, terwijl je dit zo uitlegt, eigenlijk zou het een tactiek zijn, iets zijn wat alle managers moeten beheersen.
Ja,
daar zou je een hoop medewerkers mee helpen, toch?
Ja, 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 als iemand ervoor open staat.
Ja,
ja,
dat is waar.
Ja.
Ja. Ja. Want dan zat ik te denken van de mensen die bij je komen en waar het niet bij lukt. En toen gaf je eigenlijk, toen schoof je dat, die verantwoordelijkheid naar jouzelf. Maar ik denk met elke coaching of elke sessie is het ook aan de ontvanger om daar wat mee te willen. Omdat het kan natuurlijk zijn dat je niet voor open staat.
Nee, klopt. Maar dan word je geen klant bij mij.
Nee?
Denk
dat
ik niet.
Heb je van tevoren al afgepeld?
Ja, nou, het is in ieder geval tot nu toe nog nooit gebeurd dat het niet gelukt is. En ik denk dat dat ook komt omdat je aan de voorkant heel duidelijk kan afspreken met elkaar. Oké, maar wat gaan we doen? En waar gaan we heen?
Klopt.
En als het niet duidelijk is waar we heen gaan, ja, dan kan ik mijn werk niet doen. Dus dan word je ook geen klant bij mij.
Dat is waar.
Dus ik zeg altijd, het is vrijblijvend een kennismakingsgesprek. En dan zeg ik altijd, een beetje gekscherig, maar het is wel zo van 2 kanten.
Dat is waar.
Het is van 2 kanten vrijblijvend.
Nou, ik denk, je moet met z'n tweeën moet je ervoor gaan, dat besluiten. Ja. Van, hé, ik zie jou mij helpen. En jij dat je denkt, ja, ik zie jou helpen. En ik zeg altijd van, het is niet, jij gaat hard werken. Niet ik, maar jij gaat werken.
Nee, dat zeg ik dus niet.
Nee?
Nee, ik ga hard werken. Of hard werken, ik vind het leukste wat er is. Want zou ik
nou,
het niet
dan is het dus geen werken. Nee, maar ken je dat, als je aan moet gaan trekken, dan klopt er iets niet. Nee, dat ken je dus niet. Want zeg
nee, maar in die zin, daarom noem ik mezelf ook geen coach.
Mm-hmm.
Dat is altijd een moeilijke nuance, maar ik noem mezelf mentor heel bewust. Ja. Omdat ik denk dat coach de verkeerde associaties oproept.
Ja.
En als je bij mij komt, dan is het dus niet een gesprek in de zin van, ik ga je allemaal vragen stellen en dat gaat jouw inzicht over jezelf geven.
Mm-hmm.
Dat heb je waarschijnlijk al gedaan als je bij mij komt. Dus dat is niet wat we gaan doen. Ik ga in een andere taal aan jouw onbewuste vertellen, hey, dit waar je nu een stressprikkel op gegenereerd hebt, dat is gewoon veilig. Dus daar hoef je geen stressprikkel voor te genereren. Ja. En dan verdwijnt dus ook de zenuw, het onzekere, wat dan ook.
Jij vertaalt het eigenlijk. Je
vertaalt
wat je ziet en wat die.
Ja, over het algemeen hebben vrouwen inderdaad al heel goed door als ze bij mij komen. Oké, ik word hier en hier nerveus van. En ik snap dat dat nergens op slaat, dat dat niet hoeft.
Ja.
Hè, want ik ben niet voor niks waar ik ben in mijn carrière. Ik heb heus wel iets gepresteerd.
Ja.
Dat zien ze rationeel, maar ze voelen dat niet zo.
Nee. En daarna, dan gaan ze weer goed in hun carrière? Dat,
ja, dan kunnen ze weer gewoon lekker... Fijn kunnen ze dat. Los, zou ik willen zeggen.
Kunnen ze los.
Ja, nee, maar het zijn altijd vrouwen, laat ik het zo zeggen, met wie het gewoon al goed gaat.
Ja, ja.
Dus het is echt de nuance van, oké, maar ik wil het ook meer kunnen voelen.
Ja.
En ik wil ook meer ruimte voor wat ik privé aan rollen wil vervullen.
Heeft het ook te maken, ongetwijfeld, hè, met deze culturen vaak die je tegenkomt, ook bij de... Wat zijn het vrouwen uit de corporate wereld?
Ja, ja. Primair wel, ja.
Ik kan me er voorstellen dat je carrière maakt. Ik heb er ook gezeten, hè?
Ja.
Dat je carrière maakt en dat je op moet passen. Dat je niet masculien gaat zijn, meegaat in het stramien. En dat je misschien dat punt niet meer voelt.
Kan.
Dan wil ik niet zeggen dat masculien betekent dat je niet meer voelt, maar feminien is meer van het voelen.
Ja, als jij natuurlijk de hele tijd uit je eigen manier van werken stapt, omdat je denkt dat dat van je gevraagd wordt of hoort, of zo doet de rest het.
Ja.
Ja, dat kost natuurlijk heel veel energie.
Ja.
Daar zit, denk ik, een houdbaarheidsdatum aan.
Ja.
Dus dat herken ik zeker wat je zegt. Van als jij denkt van oké, iedereen doet het zo, omdat je nou eenmaal veel met mannen werkt.
Ja.
Ja, op een gegeven moment heb je daar misschien de energie dan niet meer voor. En hoe ga je dat dan doen?
Nee. En dan kom je bij jou en dan... ja, op dat niveau komen ze bij jou.
Kan.
Bijvoorbeeld.
Ja,
bijvoorbeeld.
Kan.
Zou een voorbeeld kunnen zijn.
Ja.
Maar ik kan me zo voorstellen, in zo'n corporate organisatie toch wel vaak masculin is, laten we eerlijk wezen. Ik ben blij als ik er vrouwen zie op bepaalde levels. Dus dan... En ik zie er ook vrouwen die dan masculin zijn. Dan vraag ik me altijd af... Ben je echt zo of gedraag je zoals
anderen? Nou, zullen er ook wel zijn die echt zo zijn.
Ja. Ja, ik ben altijd blij als mensen gewoon authentiek hunzelf zijn.
Ja, en ik denk uiteindelijk is dat ook het enige om oprecht voor jezelf, maar ook als organisatie bij duurzaam succes uit te komen. De resultaten gaan op een gegeven moment, denk ik, stagneren als mensen te weinig vanuit hoe ze er zelf echt in zitten kunnen werken.
Ja, want dan mis je diversiteit waar jij het over had.
Ja, dat ook.
Ja.
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 Maar ook als jij vanuit bepaalde stress of onzekerheid te werk gaat, dat categoriseer ik vanuit het onbewuste brein als angst.
Mm-hmm.
En zodra er een angstprikkel in je systeem zit, is letterlijk je prefrontale cortex minder doorbloed.
Mm-hmm.
Wat zit in je prefrontale cortex? Alles wat je in je werk graag wil inzetten. Hè? Dus creatief kunnen nadenken, strategisch zijn, logisch kunnen redeneren. Dat wordt allemaal lager geprioriteerd. Zodra je een angstprikkel hebt.
Want
als jij primair je werk doet vanuit een stress of een gevoel van ik moet het nu in één keer goed doen, is een bepaalde druk, dat noem ik dan prestatiedruk, dan ben je op dat moment minder intelligent. En kom je dus in mijn beleving dus uiteindelijk ook tot minder goede resultaten.
Ja, zonde.
Ja, zonde.
En waarom heb jij gekozen voor vrouwen?
Ja dat is toch missie.
Maar wat is het dan?
Nou ja, omdat ik geloof in diversere teams. En ik denk dat heel veel vrouwen nu afhaken om redenen die gewoon op te lossen zijn. Wat ik net beschreef, hè? Dus in middelmanagement afhaken, gewoon te vermoeid zijn. Denken, nou als dit de prijs is die ik moet betalen, laat dan maar. Ja, het is op te lossen, dus dat vind ik zonde.
Dus je zat zelf in die omgeving, en want je had een vrouwelijke en een mannelijke coacheerteam.
Ja. Ik heb bij beide gezien. Ja, ja. En ik heb nu ook mannen natuurlijk die mij berichtjes sturen. Tuurlijk, en zeggen van, je schrijft alleen over vrouwen, maar wij hebben dit ook.
Tuurlijk. Ja, dat is wel grappig, hè?
Zeg ik, nou, ik kan je wel doorverwijzen naar iemand.
Dat vind ik zo grappig. Dat vind ik bijna het hondje wat me op z'n rug gaat liggen met zijn poosje omhoog, want ik ben zielig of zo. Ik wil ook aandacht. Ik weet het. Maar vrouwen hebben er zeker wel last van, hè?
Ja.
Van de imposter syndroom.
Ja, denk ik. En weet je, ik geloof zelf ook, maar dat is ook heel persoonlijk. Ik geloof gewoon heel erg in specialiseren. Mm-hmm. In expertise opbouwen, in wat je doet. En dan dus niet alleen in type problemen of waar iemand zijn issues, zeg maar, ervaart. Maar ook type mens. Type organisatie. Dus ja, dit is mijn specialisatie.
Ja. Ja.
Ja.
Nou ja, ik realiseer me ook hoor. Ik stel jou de vraag dat het soms moeilijk te beredeneren is. Waarom dan speciaal vrouwen? Ik heb me wel teruggeleid aan mijn moeder.
Mm.
Maar daar ben ik in de loop der jaren achter gekomen dat dat wel grote invloed is geweest.
Ja, mooi.
Je bent ook member of lid van Certof Vrouwen.
Ja.
Van waar die keuze? Dat is ook een schitterende organisatie.
Ja, ja, precies dat.
Dat.
Ja, het is gewoon heel fijn, vind ik, om je met andere gedreven vrouwen te omringen.
Ja.
En voor mij is het nu ook, omdat ik, ja, dit ondernemen is voor mij natuurlijk nieuw. Ik ben ook pas eigenlijk net volledig uit loondienst, deed altijd ernaast.
Mm-hmm.
Ja, voor mij is nu ook een tijd van, oké, hoe bouw ik een netwerk op van ondernemende vrouwen? Dus ik hou gewoon van netwerken, ik hou van vrouwen.
Dus heb je een mooie groep van andere vrouwen?
Ja, gewoon opzoeken.
Mm-hmm.
Opzoeken en durven open te stellen.
Ja?
Ja.
Dus daar kun je ook terecht voor sparen, kan ik me zo voorstellen.
Ja.
Ja.
Je haalt er altijd meer uit dan je denkt, vind mm-hmm. ik, met, ook met netwerkevents.
Dus, ja?
Ja.
Dat je denkt van... Je komt altijd met iets thuis, is dat
ja, met een inzicht, met energie, met een leuk contact, waar je dan later nog weer eens contact mee zoekt, waar je eens mee gaat wandelen of koffie gaat drinken, en van het een komt het ander.
Ja.
Ja, ik hou er gewoon van.
Ja. Ja, je zegt dat je jezelf ook druk maakt, hè, om wat anderen van jezelf vonden, hè? Want ik denk dat het ook wel dingetjes van vrouwen. Wat zei je nou, waar vrouwen... ben ik wel goed genoeg, zei dat
is heb ik het goed genoeg gedaan? Doe ik het goed genoeg?
Maar ik denk dat... Ik denk soms... als ik ga denken, als mensen ook aan mij vragen... Waar komen de vrouwen het meeste mee bij jou? Dan denk ik eigenlijk alles nummer één. Want ze komen allemaal wel langs. Maar het valt me altijd op... Dat als je dan dingen bespreekt... Dat ze dan zeggen... Ja, maar wat zullen anderen ervan vinden?
Ja.
Dat zal een man toch minder hebben ook, denk ik. Of ze...
Ja, dat weet ik niet. Die spreek ik nu niet meer dagelijks.
Nee?
Nee, ik spreek nu vooral vrouwen. Dus vanuit mijn loondienstcarrière veel met mannen gewerkt. Super fijn. Ik heb ook wel een profiel als je meer kijkt in termen van waar corporates mensen in indelen. Ik heb een heel, in DISC-termen, een rood profiel.
Mm-hmm. Dominant is dat, hè?
Ja, en dat wordt ook wel vaak aan wat meer masculine eigenschappen toegeschreven. Dus het was over het algemeen altijd een feestje om ook gewoon veel met mannen te werken. Ik heb daar nooit moeite mee gehad.
Nee.
Maar nu vind ik het superleuk dat ik eigenlijk dagelijks alleen nog maar met vrouwen werk.
Maar dan moet je het wel herkennen, want je hebt wel in de corporate wereld gezeten.
Ja, maar niet alles wordt natuurlijk besproken.
Dat is waar. Maar dat een man zou je niet horen zeggen, ja, wat zullen anderen ervan vinden? Die doen het gewoon.
Ja, dat is ook mijn beeld. Maar ik ben voorzichtig om daarin te zeggen van oké, dat is dan zo. Want daar heb ik zelf gewoon te weinig
snap het.
Ervaring of gesprekken voor gevoerd.
Laat dan omdraaien. Vrouwen bij jou komen ook met wat zullen anderen ervan vinden?
Ja, absoluut.
Vrouwen vinden er wat van.
Ja.
Ja. Heeft dat dan ook te maken met het onderbewuste?
Ja.
Dat er dingen tegen ons gezegd zijn? Of...
Ja, en dat je dus op de een of andere manier... of dat je onbewuste brein op de een of andere manier interpreteert... dat wat een ander ergens van vindt... noodzakelijk is voor jouw overleving. Hè? Dus weer die twee kanten. Iets is veilig of onveilig.
Ja. Ja.
En ergens is dat heel diep natuurlijk ingeprogrammeerd in onze jeugd. En klopte dat ook? Hè? Dus als jij als baby geen eten kreeg... omdat je niet voldeed volgens de omgeving... dan was je overleden. Dus dat is het programma wat zeg maar draait. Dat is het onbewuste patroon. Maar dat is natuurlijk nu, als je een volwassen vrouw bent...
Dat is niet meer nodig.
Nee. En dat moet je dan, of moet, dat kan je dan dus vervangen als je dat zou willen. Waarbij je kan zeggen van oké, ik vind het misschien niet leuk als een ander mijn keuze niet begrijpt. Maar ik word daar niet meer angstig van of bezorgd of nerveus of iets van. Want ja, het is niet noodzakelijk.
Het was misschien ooit, was dat noodzakelijk... Misschien om de oortijd
of zo. Ja, als baby was het noodzakelijk.
Maar, en dat heeft jou gediend, maar het is nu niet meer noodzakelijk. Maar, nogmaals, het zijn altijd van die rationele dingen om het zo te brengen. Van,
ja.
Maar wat jij zegt is wel mooi wat jij natuurlijk doet met het onderbewuste. Want ja, oké, ik snap het, maar nu?
Ja, maar nu, ja. Dus hoe krijgen we het onbewuste ook mee in, het is geen zuurstof.
Nee.
Dus ik probeer ook het woord belangrijk te vermijden. Hmm. Hè, net vanuit NLP, dat weet je, taal wordt door het onbewuste brein heel anders begrepen dan hoe wij het rationeel begrijpen. Het woord belangrijk is eigenlijk noodzakelijk.
Ja.
En noodzakelijk is overleving.
Ja.
Er zijn dus maar heel weinig dingen daadwerkelijk belangrijk. Zuurstof is er wel eentje van.
Ik vind het een hele mooie metafoor.
Maar wat iemand vindt van hoe ik er nu bij zit, dat is niet noodzakelijk voor mijn overleving.
Ik vind die zuurstof heel mooi, want die begrijpt iedereen. Weet je, geen zuurstof, dan
Ga
je het heel benauwd. En dat is eigenlijk wat er aan de hand is met...
Klopt.
Ja.
Dat haalt het onbewuste dan even door elkaar.
Ja. Dat is wel een mooi bruggetje naar Mare, toen jij 7 jaar was. Wie was dat? Wie was dat voor meisje? Ik ben heel nieuwsgierig.
Zeven.
Dat is zo'n belangrijke leeftijd, hè? Van dat je... Dan begin je een beetje bewust te worden. Maar
van hoe dingen overkomen en zo, bedoel je. Ja. Ja, ik denk dat ik een heel creatief meisje was. Ik vond eigenlijk alles wel leuk, tot op zekere hoogte. Dus ik deed heel veel verschillende dingen, maar ik deed niks heel lang. Ik denk dat mijn ouders misschien soms wel dachten van, oh, ik denk het wordt wispelturig. Dat zit een beetje in een negatieve hoek, denk ik. Maar ik bedoel dat wel op een positieve manier. Ik ben altijd gewoon heel breed geïnteresseerd geweest. En dus het creatieve is dan meer de kralen en het tekenen. En ik had dan bijvoorbeeld Barbies, maar ik speelde niet met de Barbies. Ik maakte huizen voor de Barbies.
Oké.
Dus dat, ja, creatief, knutselen. Maar ook het buitenspelen. Ik heb een broer en een broertje, dus het was allemaal ook wel veel erop uit.
Je zat er tussenin?
Ik zit er tussenin.
Jonger en oudere broer.
Ja, ja. Voetballen. Dus ja, veel verschillende dingen doen. Ja.
En toen dan met de jongens?
Ook met de jongens,
ja. Ja. Ik neem aan dat het voetbal, dat je het niet met meisjes deed.
Nee, dat was in een gemengd team.
Okay.
Dat mag tot mocht destijds, tot een bepaalde leeftijd, mag je gemengd spelen. Dat vond ik leuker, ja.
Ik vind het wel mooi dat je zegt dat wispelturig is inderdaad zo'n negatieve associatie,
ja,
heeft dat, hè?
Ja.
Ja, want eigenlijk is het gewoon creatief. Je bent in veel dingen geïnteresseerd.
Ja, het is brede interesse.
Ja.
Het is houden van afwisseling, denk ik.
Ja.
Ja. Veel verschillende kanten van jezelf willen ontdekken. En ben ik ook altijd gestimuleerd, dus dat is ook fijn.
En dat was in Baarn?
Nee, ik ben in Zwolle geboren.
In Zwolle geboren?
Ja.
Ja.
Een blauwvinger, zoals ze zeggen.
Wat zeg je?
Een blauwvinger, zoals ze zeggen.
Oh.
Ja.
En waarom noemen ze dat zo?
Ja, er zit een heel verhaal achter.
Oké, daar gaan we het niet over.
Nee, mag de luisteraar even opzoeken.
Iedereen zit nu op zijn computer, ja, in Google. Ja. En dat creatieve heeft dan ongetwijfeld zijn weerslag nu in wat je doet. Dat je
gewoon business. Graag nieuwe dingen wil doen, denk ik.
Ja. 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 En ben je dan snel verveeld dat je weer snel andere dingen wilt doen of dat je jezelf ontwikkelt?
Ja, ik hou van verschillende dingen doen. Maar ik hou dus ook, wat ik net een beetje ook zei, van ik hou ook wel echt van specialiseren en ergens heel goed in worden.
Ja.
Dat is ook een van mijn waarden of drijfveren, is kwaliteit. En voor mij hangt daar ook echt aan, ja, dat je ergens commitment op hebt en
ja
een bepaalde meesterschap, zeg maar, daarin ontwikkelt. Dus dat vind ik ook heel leuk. Dus je moet wel keuzes maken. Je kan niet alles tegelijk doen.
Nee.
Ik heb de tijd natuurlijk en een baan gedaan en het ondernemen. En dat was ook superleuk om te combineren. Maar op een gegeven moment, dan gaat dat niet meer. Want dan kan je allebei net niet geven wat je eigenlijk vindt dat het verdient.
Het kan wel, maar jij wil dat niet. Je wil het echt
ik voelde het inderdaad als ik ben dan op twee plekken net niet helemaal wat ik zou willen zijn.
En verschillende dingen doen, dingen ontdekken. Nou, dit is jouw eerste podcast?
Ja, dat is de eerste keer dat ik geïnterviewd word.
Dat je geïnterviewd...
Ik heb zelf een podcast.
Je hebt zelf een podcast, maar dat je dan aan de andere kant van de tafel zit.
Ja,
dan, zeg maar.
Ja.
En je gaat ook spreken bij ons.
Ja.
Je bent het wel aan het ontginnen, volgens mij.
Ja, superleuk.
Maar als je het een aanraakt, komt het ander natuurlijk ook. Zo werkt het, hè?
Ja.
Hè, dan kom je steeds meer in beeld. Ja.
Ja, dit is wel een bijzonder moment, hoor. De eerste keer een interview in een podcast. Wordt wel even, voor mij is het wel even een markeringsmoment.
Ja. En wat voor markeringsmoment?
Nou ja, het is iets van jezelf in de wereld zetten. Is iets heel anders dan in corporate iets opbouwen.
Mm.
Dus dit zijn voor mij gewoon mijlpalen. Je denkt van oké.
En in corporate, dan is het meer samen of zo? En nu is het alleen jij? Is dat
dat zeg je wel goed, ja.
Ja?
Ja, ik heb altijd in teams gewerkt, dus... En nu natuurlijk word je nu ook geholpen, hè? Je hebt mensen om je heen staan, je vraagt advies, je vraagt hulp. Maar het was wel altijd een teamprestatie. En nu, ja, ik ben letterlijk mijn bedrijf. Je bent een persoonlijk merk aan het bouwen. Ja, dat is wel echt even iets anders. En dat vind ik ook heel leuk. Maar ja, in het verlengde daarvan, dan zijn dit soort momenten gewoon wel bijzonder en leuk om ook even bij stil te staan.
Ja.
Ja.
En wie is jouw voorbeeld? Ik zat te denken aan, dat je zegt het is spannend en je hebt zeer topvrouwen en het is ook wel fijn om dat netwerk achter de hand te hebben. Heb je een groot voorbeeld?
Nee, ik denk het niet.
Nee?
Nee?
Nee.
Nee.
Niemand die jou inspireert?
Ja, heel veel mensen die me inspireren, maar niet dat ik denk van dat is nou één voorbeeld.
Of inspiratie.
Kijk, je hebt natuurlijk op misschien, ik denk dat ik op verschillende vlakken iemand hebben van, ik denk, oké, daar kan ik me aan optrekken. Of daar haal ik energie uit. Dus natuurlijk waar ik in getraind ben, wat ik doe dagelijks, daar heb ik iemand in die mijn mentor is. Dat is de ontwikkelaar natuurlijk van deze methode.
Ja, ja.
Ja, hij is de expert. Mm-hmm. Dus, en ik kan nog eeuwig doorleren om op zijn niveau te komen. Hij is bijna 80. Hij werkt nog elke dag. Dus ja, dat vind ik gewoon geweldig inspirerend. Mm-hmm. Dat je dus iets doet waar je zo goed in bent en waar je nog steeds zoveel energie uit haalt, dat je het elke dag nog doet op die leeftijd.
Ja.
En kan doen, moet je ook maar gegeven zijn. Ja, en in het ondernemen ben ik dat aan het onderzoeken en me aan het verbinden met verschillende mensen.
Ja.
En ja, dat groeit.
Hm. En in de familie, je moeder of zo, of je oma, ik hoop dat je dat soort dingen zegt. Had je daar niet, zijn je ouders voor jou een voorbeeld?
Niet per se in het ondernemen. Zijn geen,
dat hoeft ook niet, hè?
Nee, het zijn geen ondernemende mensen. In die zin dat ze niet een eigen onderneming hebben.
Mm-hmm.
Ik denk dat ze wel voorbeelden zijn in je leven en indelen zoals het voor jou het beste past. En natuurlijk met respect voor de mensen om je heen. Maar ja, wel ook vanuit de overtuiging, als ik doe wat goed voor mij is, is dat uiteindelijk ook beter voor de mensen om me heen. Dat heb ik wel ontzettend van hen meegekregen. Zo ben ik ook echt opgevoed.
Dus je werd ook gesteund in jouw keuze om je eigen bedrijf
te beginnen? Zeker. Ja. En ook heel erg gewoon in de kleinste dingen al. Hè, van joh, je hoeft dingen niet te doen omdat een ander dat graag wil. Als het voor jou niet klopt, doe je daar een ander ook geen plezier mee.
Nee.
Dus ik heb wel heel jong geleerd om daarin goed bij mezelf na te gaan. Van hoe zit dit voor mij?
Ja. 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 Nou, dat is een fijne basis.
Ja, heel fijn. Ja. En als je het hebt over oma's, om daar iets over te zeggen, ik denk dat ik me heel erg bewust ben dat ik een vrouw ben in een tijd die al deze vrijheid heeft.
Mm.
En dus ik denk dat ik hele ondernemende oma's heb gehad. Ze zijn helaas niet meer. Maar ze konden daar niks mee in hun tijd. Er werden hele andere dingen van ze verwacht.
Ja.
En ik kan dat wel.
Mm-hmm.
En dat geeft ook wel een bepaalde drive of energie van, oké, dat is een voorrecht.
En hoe is dit jou verteld door je moeder of heb je daar zelf over gelezen? Ik bedoel,
ja, dat is de verhalen vanuit de
verhalen
familie.
Van, hè?
Ja, en ook hoe ik ze zelf gekend heb. Dus
ja,
dat wel ook. Ja.
Ik denk dat jouw oma's de generatie van mijn moeder is, denk ik.
Ja.
Dus denk ik dan over dezelfde generatie hebben. En het is absoluut waar, weet je wel. Die hebben echt. Het is wel grappig dat je zei van, ja, ik heb niet het voorbeeld van ondernemers, maar het zijn ondernemende mensen in je familie.
Ja.
Want ja, het was ook een hele andere tijd.
Hele andere tijd.
Er waren gewoon, weg is echt geplaveid voor ons.
Ja, zo is het.
Met heel veel mogelijkheden, ja. Ik denk dat je daar ook in zo'n organisatie als Ser Topvrouw, dat je daar ook over dat soort dingen, dat je daar ook met z'n allen over kunt hebben, denk ik. En dat kunt uitbouwen. Dat heel interessant is.
Ja, en dat en ook gewoon het, dat los van bij welk netwerk je zit, het elkaar daarin steunen.
Ja.
Dus ik weet dat ze over mannen wel zeggen van, die hebben een soort old boys network. Nou, geen idee wat daarvan waar is.
Mm-hmm.
Maar het zegt natuurlijk al genoeg dat we niet zo'n term hebben voor vrouwen onderling.
Ja.
Dus volgens mij wordt nu wel wat meer de term sisterhood gebruikt. Maar dat is nog zeker niet zo ingeburgerd als Old Boys Network.
Zeker weten.
Dus ik denk dat we daar als vrouwen nog wel wat winst te behalen hebben.
Nou, denk je niet, want ik vind het een heel mooi onderwerp. Denk je niet dat ik gebruik het woord sisterhood heel graag? En feminisme ook. Want, maar daar is ook vaak zo'n negatieve associatie mee door een aantal mensen. En het vrouwennetwerk wordt soms ook al gezien als een theekransje of zo. Dat het hele serieuze netwerken zijn.
Ja.
Kijk maar naar het Ser Topvrouw. Ja. Dat is echt heel serieus.
Ja.
En er worden serieuze onderwerpen aan te pakken met z'n allen.
Ja.
Ja. Ja.
Klopt.
Doen we dat genoeg met onze sisters?
Kan altijd meer.
Ja? Wat kan er meer?
Nou, ik denk het actief ook. Ja, misschien twee kanten op. Ik wou gaan zeggen het actief hulp aanbieden, maar ook het actief hulp vragen. Dus ik denk wel dat we, dat we gewoon meer voor elkaar kunnen doen. Mee kunnen denken met elkaar. Van oké, en ook gewoon vragen. Van, waar zit jij nu? Waar zou je naartoe willen? Waar loop je nu tegenaan? Hoe kan ik je helpen? Kan ik je misschien introduceren met iemand naar iemand die je verder kan helpen daarmee?
Zo simpel is het, hè?
Ik denk echt dat het zo simpel is en dat we dat meer mogen doen.
En waarom doen we dat dan niet genoeg?
Misschien komt het gewoon te weinig in ons op.
Maar is het omdat wij het niet gewend zijn?
Ja, misschien. Of dat je gewoon denkt van, oh ja, er zit niemand te wachten op wat ik dan misschien aan te bieden heb. Of wie wil mij nou helpen? Of het is niet groots genoeg. Ja. Het is niet belangrijk genoeg, dus waarom zou ik daar hulp bij vragen? Terwijl over het algemeen, ja, ik denk dat jij het met me eens bent, als iemand je om hulp vraagt en je kunt dat vervolgens doen,
super,
krijg je zelf zoveel energie van.
Het is zo leuk.
Ja.
Ja.
En je wereld wordt er alleen maar groter van.
Ja, toch?
Ja.
Ja. Nou, er was ook een dame in de vorige podcast die zei, van het is ook leuk om dingen te laten onderzoeken door je ja, netwerk. Van, dat vinden mensen hartstikke leuk om mee te denken.
Ja, en je hebt als jij een ander iets vraagt, dan wat je die ander geeft in die zin is een kans inderdaad om iets te doen voor je. Mm-hmm. Dat is fijn. Maar je hebt ook dan direct dat je naar die gelijkwaardigheid wil. Dus het wordt ook weer voor de ander makkelijker om jou dan weer om hulp te vragen. Of iemand anders. Hè? Ja. Dat pay it forward idee. Van
ja,
als ik iets doe voor iemand, ja, dan is het niet dat per se diegene bij mij in het krijt staat. Het gaat gewoon rond.
Precies.
En ik krijg dat weer via een andere weg. Dus zo help je elkaar.
Je bent voor elkaar en je zegt van, jij bent eigenlijk net zo belangrijk voor mij als ik misschien voor jou. Want we hebben elkaar allemaal wat te bieden. Dat is eigenlijk wat je doet.
Ja,
je
exact.
Gebruik van die talent waar het eerder over
had. Het gaat over gelijkwaardigheid.
Ja, 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 ja. En dat kunnen wij nog meer doen als vrouwen.
Kan nooit genoeg, toch?
Ja, ja, ja. Want wat is voor jou het meest belangrijke wat jij te doen hebt voor de vrouwen? Wat is dat? Zou je dat kunnen benoemen? Is dat een moeilijke vraag?
Ja, dan vraag je me wel heel veel dingen in één te zeggen. Ik wil gewoon heel graag dat de vrouwen die dat willen, die ervaren van, goh, ik heb het eigenlijk hartstikke goed, maar ik ervaar dat niet zo.
Nee.
Dat die meer mentale autonomie kunnen ervaren.
Dus mentale autonomie.
Ja, dus het is fantastisch dat je het allemaal voor elkaar hebt en je bent succesvol en je vindt je werk heel leuk. Maar hoe leuk is het dagelijks als je je ook ontzettend druk maakt over van alles en nog wat. En daardoor dus inderdaad piekert, slechter slaapt, minder aandacht hebt voor je privéleven. Ja, dan hoe vrij ben je dan? Hoe autonoom ben je dan in hoe je kunt opereren? En dat gun ik die vrouwen, dat ze dat meer ervaren, meer vanuit daar hun werk kunnen doen. En ik gun het uiteindelijk ook gewoon de samenleving.
Hmm.
Want nogmaals, als wij dus allemaal opereren meer vanuit die helderheid en minder vanuit een angstprikkel, dan komen we gewoon tot betere resultaten.
Ja, dus dan zijn we op die manier ook diverser.
Zijn we op die manier diverser en gaan we, denk ik, vanuit veel meer helderheid, ja, de samenleving vormgeven.
Ja. Denk je dat die vrouw dat ook tegen mij zou zeggen als ik zeg, wat haal je nou bij Marit? Dat ze ook zullen zeggen van mentale autonomie?
Nee, dat is wel echt mijn woord, denk ik. Nee, dan zeggen ze denk ik meer dingen als inderdaad, ik voel me gewoon rustiger.
Ja, dat die rust.
Ik voel me dat ik weet waar ik het over heb. En als ik het niet weet, dat ook oké is. Dat ik daarop kan handelen en andere expertise bij kan schakelen, maar dat ik me daar niet vervelend over hoef te voelen. Dat ik daar niet meer nerveus van word.
Ja.
En dat ik gewoon goed slaap. Goed slapen is ook echt wel een ding.
Mm.
Liggen veel vrouwen liggen toch wel wakker of slapen slecht in.
Mm.
Ja, als je hoofd maar door blijft gaan.
Ja. Kan je nagaan wat voor effect dat heeft op de maatschappij? Hè, of het bedrijf alleen al?
Ja. Op alle interacties die vrouwen hebben uiteindelijk.
Ik zit te denken, je had het over die
prefrontale cortex.
Ik vind altijd, ik ga altijd struikelen op die woorden.
Je geeft het
niet goed door bloed. Dan ga je gewoon niet, dan ga je minder intelligent.
Ja, opereer je minder intelligent.
Nou, en als je dan slecht slaapt, dat is geen mooi plaatje.
Wat een opstapeling.
Ja, dat is echt zo zonde.
Zonde, dus ik zeg, we kunnen ook het op een andere manier inrichten. Ja. Door dus iets te doen met hoe dat onbewuste brein het interpreteert.
Ja, geweldig.
En dan zeg ik een beetje gekscherend, meer succes met minder stress.
Ja. Nou, nu zei al van kind af aan ben je heel erg geïnteresseerd in verschillende dingen. En je wilt je ontwikkelen en je wilt ook goed doen. Wat heb je nou nog te doen? Wat zijn volgende stappen?
In mijn onderneming of hoe bedoel je? Wat zijn volgende stappen?
Misschien ga je wel trouwen, weet ik veel wat. Ja, wat heb je te doen?
Nou, ik heb een gezond bedrijf neer te zetten.
Hmm.
Dus ik heb dit altijd gedaan, of altijd. Ik heb dit de tijd gedaan naast een baan. En nu is het gewoon echt mijn business. En dat heb ik uit te breiden. Dat moet een gezond bedrijf worden. Anders kan ik niks voor die missie betekenen die ik heb.
Nee, nee.
Dus dat is wat ik nu te doen heb.
Ja.
En van daaruit die missie.
En als ik hier volgend jaar weer met jou zit, en we gaan weer een videopodcast doen, de zoveelste, want hierna word je zoveel gevraagd. Dan wat is dan veranderd? Of wat hoop je dat het beeld is?
Nou, dan hoop ik nog meer vrouwen natuurlijk geholpen te hebben, uiteraard. Dat is waar het allemaal om draait. En dat ook op zo'n manier ingericht te hebben dat het een gezond bedrijf is.
Gezond dat je dat kunt doen,
ja.
100% van je tijd. In plaats van vroeger bij de corporate en dat er misschien...
On the side.
Naast, ja, precies. En nu kun je echt serieus al je aandacht aan de persoon die jij wil.
Ja, nu is het een serieus bedrijf.
Ja, ja.
En dat is mooi, maar dat moet je ook goed neerzetten.
Precies.
Daar komt dan toch wat resultaatgerichte. Het moet wel ook, het moet duurzaam iets worden. Het is mooi dat het nu staat, maar het moet nu duurzaam worden.
Duurzaam dat je hiermee je ding kunt doen in
ja,
het leven.
Ja, en dat ik echt die missie kan gaan supporten. Ja.
En we zijn een beetje aan het einde van onze podcast. Ja. Een beetje. We zijn aan het einde van onze vierde podcast. Het gaat weer veel te snel, Marit.
Zit er net lekker in, hè?
Ja, dat is het, hè? En dan moet je weer stoppen. Nou, je komt gewoon volgend jaar terug.
Ja, dat spreken we af.
Wat zou je tegen die vrouwen willen zeggen? Wat is een advies wat je hun nog wilt meegeven, die vrouwen die zitten te luisteren of te kijken?
Nou, ik denk dat het echt begint bij, als je er op die manier naar zou willen kijken, je bent niet wat je voelt en je bent niet wat je denkt.
Je bent niet wat je voelt en je bent niet wat je denkt. Ja, dus niet geloven.
Nee, nou dat, maar ook het is dus te beïnvloeden. Dus de hoeveelheid gesprekken die ik heb, die toch een beetje langs de lijn gaan van, ja, maar dit is nou eenmaal zo, hè, ik ben nou eenmaal zo. Ja, is dat zo? Daar zou ik wel een vraagteken bij willen plaatsen.
Dankjewel. Voor een super interessant gesprek.
Ja, bedankt.